Dus u wordt gelezen Psalm 110 en daarna 1 Korinthe 15 vers 20 tot en met 28.
Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dage zijns torens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want, terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.
Bij de tekst voor de prediking, gemeente, moet ik even een opmerking maken. Het is, zoals sommigen van u weten, de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Het kerkelijke jaar verschilt van het gewone jaar. Dan is Oudejaarsdag op 31 december. Maar in het kerkelijke jaar is de laatste zondag de zondag voor de Adventsweken. En daar zijn we gekomen. Die laatste zondag heeft in sommige kringen een naam. Christus Koning. Of Christus, koning van het heelal. Nou zijn we niet verplicht om daar aandacht aan te schenken, maar in de vrijheid die de protestantse kerken zich veroorloven op grond van de schriften, mogen we toch wel bij het koningschap van Christus stilstaan vanmorgen. En dat hoop ik met Gods hulp te doen. Tekst voor de prediking zijn de versen 24 en 25... van dit 15e hoofdstuk van 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 24 en 25. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij, dat is de Heere Jezus Christus, het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Geliefde gemeente, ik begin met een oud verhaal. Het is ook wel een erg verhaal. Het gaat over een keizer die regeerde rondom het jaar 360 na Christus. Hij behoorde tot de familie van Constantijn de Grote, de eerste christelijke keizer van het grote Romeinse Rijk. En door allerlei omstandigheden kwam plotseling de keizerlijke troon naar hem toe. Julianus was zijn naam, opgevoed bij het woord van de levende God, een helder verstand, hij was een knap filosoof, maar toen hij keizer werd, smeet hij de boekrol van het woord van God de troonzaal in met de woorden: ik heb gelezen en verworpen. Hij nam publiekelijk afstand van het woord van de levende God. En daarom staat hij bekend in de geschiedenis als Julianus de Afvallige. 3 jaar later. Hij wilde, zoals dat genoemd werd in het Romeinse Rijk, onsterfelijke roem behalen door de Parthen, een volk aan de oostgrens, ergens in het tegenwoordige Irak of Iran, te verslaan. Al meer dan een eeuw hadden die troepen het Romeinse Rijk belaagd en hij zou er een eind aan maken. Hij trok ten strijde aan het hoofd van de onoverwinnelijk geachte Romeinse legioenen. En hij leed een smadelijke nederlaag. En toen de troepen op hem afstormden en hem een dodelijke wond toebrachten, viel hij van zijn paard op zijn knieën en nam het bloed wat uit zijn borst stroomde in zijn handen en wierp het naar de hemel. En toch hebt gij overwonnen, gij Galileër. Zo stierf hij. Ontzettend. Als je zo moet belijden dat Jezus koning is, overwinnaar is en buiten het koninkrijk blijft. Want hij is koning en hij blijft koning. Onze tekst zegt hij moet als koning heersen totdat. 3 gedachten. Hij moet als koning heersen totdat de vijanden verslagen zijn. Want het zegt in onze tekst dat hij de vijanden onder zijn voeten zal leggen. In de tweede plaats totdat de genadetijd voltooid is. Want dat is toch dat totdat genadetijd. En tenslotte, totdat de heerlijkheid volkomen is. Hij zal het koninkrijk aan God de Vader overgeven. Dus, hij moet als koning heersen totdat de vijanden verslagen zijn, de genadetijd voltooid is en de heerlijkheid volkomen is. 15e hoofdstuk van de brief aan de eerste brief aan de Korintiërsgemeente is een heel belangrijk hoofdstuk. Natuurlijk, alles wat in de Bijbel staat is belangrijk, maar er is wel verschil of je een geslachtsregister leest uit het begin van 1 of 2 kronieken of een hoofdstuk als 1 Korinthe 15. Dan moeten we bedenken dat er eigenlijk een hele correspondentie geweest is tussen Paulus en tussen die gemeente van Korinthe. Wij hebben in de Bijbel 2 brieven, maar geleerden vertellen ons dat er minstens 7 brieven gewisseld zijn tussen Paulus en tussen de gemeente van Korinthe. Voorafgaand aan deze eerste brief aan de Korintiërs hebben die Korintiërs zelf een brief aan Paulus gestuurd. En in die brief hebben ze aan Paulus een aantal vragen gesteld over dingen die hem bezighielden en die ook vragen gaven in de gemeente. En je kan, als je goed leest door die eerste brief aan de Korintiërs heen, ook de vragen nog terugvinden. Ze vroegen bijvoorbeeld over de plaats van de vrouw, 1 Korinthe 7. Over het avondmaal, 1 Korinthe 11. Over de geestelijke gaven, of zo u wilt, de charismata, 1 Korinthe 12 en 14. En over de opstanding van de Heere Jezus Christus en het lot van degenen die sterven in het geloof. En op dat laatste gaat Paulus het meest uitvoerig in dit hoofdstuk. En dan zegt hij dat die opstanding van de Heere Jezus Christus ontzaglijke waarde heeft. Allereerst voor het leven van een christen. Indien Christus niet was opgewekt uit de dood, dan was onze prediking ijdel, leeg. En dan was uw geloof ijdel, leeg. Maar het heeft ook betekenis voor de grote toekomst. En daarover gaat het in onze tekst, onder andere in dit hele gedeelte. Als Jezus is opgewekt, is hij de eersteling. De eersteling die uit de doden is opgewekt en met lichaam en ziel voor de Vader verschijnt. En zo is het ook met allen die in het geloof in de Heere Jezus Christus sterven. Zij zullen door de kracht van Christus' opstanding leven. Ze leven, ook als ze sterven en begraven worden. Hun ziel is dan in de eeuwige heerlijkheid. Maar eens komt de dag van de grote opstanding, dat ook hun lichaam zal worden opgewekt en ze met lichaam en ziel samen met de Heere Jezus Christus zullen verschijnen voor God de Vader om hem eeuwig groot te maken. Dat is heel in het kort de strekking van dit hele gedeelte. Maar dan blijft er natuurlijk nog wel een vraag over. Wat dan nu? Wat dan nu in die tijd voordat de kerk des Heren, voordat de kinderen van God sterven? Wat betekent de Heere Jezus Christus voor hen dan? In die, wat we dan noemen, de tussentijd tussen nu en de grote opstanding. We geloven, zouden de Korintiërs misschien wel gezegd hebben, dat hij als koning heerst straks. Als wij door genade met hem verschijnen, met lichaam en ziel voor God. Maar heerst hij nu ook? Hoe zit dat, Paulus? En je kan de vraag meteen heel concreet maken. Hoe zit dat in de wereld rondom ons heen? Een wereld vol van oorlogen, geruchten van oorlogen, epidemieën. Een uitslag van de verkiezingen die ons met vele vragen vervult. Gaat de chaotisering in Nederland en in heel de samenleving verder? En hoe zit dat met de verlating van de kerk, met de afval? Met de achterkleinzonen en de achterkleindochters van Julianus de Afvallige? Heerst u nog wel? Ja, zegt Paulus. En dan zinspeelt hij op Psalm 110, die ik daarom ook heb laten lezen. Hij moet als koning heersen totdat. Wat zegt Psalm 110, een moeilijke psalm? Uw dominee de Boer heeft daar een dik boek over geschreven en er is veel over te schrijven. Psalm 110 zegt profetisch dat de Heere tot zijn Heere gesproken heeft, zit aan mijn rechterhand. Dat is een tekst die heel vaak in het Nieuwe Testament terugkomt. En door de Heilige Geest, door de Bijbelschrijvers, geïnspireerd door die geest, wordt toegepast op de Heere Jezus. Als hij ten hemel vaart, dan mag hij zitten aan Gods rechterhand. Dat betekent dat hij met eer en heerlijkheid, met macht en majesteit is gekroond. Alle macht is aan hem gegeven, in hemel en op aarde. En dat haalt Paulus aan, of daar zinspeelt Paulus op hier in deze woorden, als hij zegt, met name sinds zijn hemelvaart, moet hij aan de rechterhand van de Vader als koning heersen. En dan gaat onze tekst verder, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dat is een oud-testamentische gewoonte, u kunt dat lezen in het boek Jozua bijvoorbeeld, dat weer koningen overwonnen waren, dan kwam de overwinnaar naar hen toe en moesten ze knielen met hun neus in het stof. En dan zette die overwinnaar zijn voet op hun nek als teken van de totale overwinning. U leest dat bijvoorbeeld bij die vijf koningen in Jozua, die door de Israëlieten worden verslagen, in een grot worden opgesloten. En als dan de slag voorbij is, dan komt Jozua en zet de voet op de nek van die koningen. Zo heerst Jezus. Hij moet heersen totdat alle vijanden, alle machten en krachten verslagen zijn. Maar dat betekent wel dat voor de komst van de Heere Jezus Christus op de wolken, voor de volle openbaring van zijn koningschap, die vijanden nog machtig zijn. In Psalm 110 staat het in het tweede vers, dat God zegt tot de Messias, tot zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, heers te midden van uw vijanden. In deze bedeling, gemeente, heerst de Heere Jezus. Hij is koning. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. Maar te midden van zijn vijanden. Nou wil ik niet te lang over die vijanden uitweiden. U mag daar breder over nadenken deze zondag. Welke vijanden? Ja, zegt onze catechismus, dat zijn de doodsvijanden. De boze en de wereld en ons eigen zondige hart. Let u daar even op. Dat er niet staat dode vijanden, dan zou het nog wel meevallen. Maar doodsvijanden, dat betekent vijanden die het op onze dood, op onze eeuwige ondergang gemunt hebben. Die vijanden zijn bezig. De duivel, soms genoemd de trouwste kerkganger, hij is er ook bij. Als de naam van Jezus in het midden van de gemeente wordt verkondigd en uitgeroepen. En hij werkt in de politieke woelingen van onze dagen. In de kerkverlating. In de waterige theologie van de 21ste eeuw. Zonder basis in het onfeilbare woord van God. Hij werkt in de verleidingen tot de zonde. Die op alle mogelijke manieren naar u en naar mij en naar jullie toekomen. De aartsvijand. En hij maakt van allerlei machten en krachten. Dat zijn boze geesten, zijn onderdanen, de gevallen engelen gebruik. Om het koninkrijk van God te vernietigen. En weet u wat het erg is? Die duivel heeft een bondgenoot in ons hart. Wel eens ontdekt. Dat de boosheid en het verkeerde, de goden vijandige machten zo makkelijk binnentrekken in u en jou en mijn hart. En daarom moeten we het heel eerlijk zeggen vanmorgen, heel persoonlijk. Die vijanden moeten we niet alleen zoeken buiten onszelf in allerlei maatschappelijke en theologische en kerkelijke ontwikkelingen, maar ook bij onszelf. En ik zeg het nu maar tegen u en tegen jou en ook tegen mezelf. Zijn wij nog vijand? Want zo tekent de Bijbel ons leven als wij de Heere niet kennen in de weg van bekering en geloof. Vijanden. Ja, en als dat zo blijft, als er geen verandering komt, geen waarachtige, hartgrondige bekering. Geen droefheid naar God over de zonde. Geen toevlucht nemen tot het genadewerk van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Als je vijand blijft, dan kom je om. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, kort na de bevrijding, werd er in Amsterdam een dankdienst gehouden. Voor de bevrijding natuurlijk. En in die dienst ging voor de toen heel bekende professor Miskotte. En weet u wat zijn tekst was? Psalm 92. Gods vijanden zullen vergaan. En in die preek ging het niet alleen over de Duitsers hoor. Ook niet over de NSB'ers. Ging het over u en jou en mij. Beef als je vijand bent. Want Gods vijanden zullen vergaan. Christus zal zijn voet zetten op de nek van zijn vijanden. Dat is niet alleen de duivel. Dat is niet alleen de van God afgevallen wereld. Dat is ook elke zondaar die zich niet bekeert. Maar weet u wat dan zo geweldig is bij al deze donkere woorden die ik gezegd heb? Dat de psalm waar Paulus naar verwijst, die 110e psalm zegt, dat God spreekt tot Christus, heers te midden van uw vijanden. Die verhoogde Christus, mag ik het zo zeggen, de grote strijder die namens God naar deze wereld gekomen is om de strijd aan te binden tegen de duivel en zijn hele rijk, wandelt door zijn woord en geest te midden van zijn vijanden. Laat het maar heel concreet maken. Dat gebeurt ook vanmorgen. Dat de Heere Jezus Christus door zijn woord en door de prediking van zijn woord wil wandelen, heersen, te midden van zijn vijanden. Het werd vroeger vaak gebeden, en nog wel denk ik, ik heb het vanmorgen ook gedaan. Ga u tussen de rijen door. Dat is een mooi gebed. Dat betekent dat de dominee bidt dat de Heere zelf onzichtbaar, maar door de prediking van zijn woord en door de werking van de Heilige Geest tussen de rijen doorgaat. Of liever, de rijen ingaat. Naar links, naar rechts. En stilhoudt. En tot jou, tot u, heel persoonlijk spreekt. En het zegt tegen die onbekeerde jongen van 18. Of tegen dat meisje. Wat allerlei vragen heeft over geestelijke dingen. Lever je wapens van verzet nou eens in. En buig je knieën eens voor mij. En roep mij aan in de dag van de benauwdheid. En smeek om genade. Misschien mag ik er een Bijbelse geschiedenis naast leggen. De geschiedenis die de kinderen allemaal kennen, van de verhalen van de zondagsschool of van het voorlezen uit de kinderbijbel. Die genezing van die blinde Bartimeus. Die zat daar te bedelen. Een blinde had geen inkomen. Er waren geen sociale voorzieningen. Daar zat hij, afhankelijk van de goedgeefsheid van de voorbijgangers. En hij hoort het gerucht: Jezus van Nazareth komt voorbij. En wat doet die man? Hij begint te roepen: Zoon van David, ontferm u mijner. En de discipelen, ja, dat waren de rechtzinnigen tussen aanhalingstekens theologen van die tijd niet. Die willen hem de mond stoppen. Daar moeten theologen en ambtsdragers altijd op bedacht zijn, gemeente. Dat wij hindernissen kunnen zijn voor het werk van de Heere met de beste bedoelingen. Maar hij liep des te luider, zegt Marcus in het 10e hoofdstuk. En dan staat het, en dat staat in de grondtekst nog krachtiger dan in onze vertalingen. En Jezus stond stil. Wat een genade zeg. Als die Heere Jezus Christus, die koning, die heerst, die wandelt, tussen de rijen doorgaat en stilstaat bij jou. Hij staat stil hoor. Bij elke verbrokene van hart en verslagene van geest. En hij spreekt woorden van leven. En dan zegt dit gedeelte dus ook: Hij wandelt, hij heerst, hij werkt te midden van zijn vijanden. En dat betekent ook dat wanneer je nu in alle oprechtheid de Heere zoekt met een verbroken hart en een verslagen geest, en alle vijanden rukken op je aan van binnen, stem fluistert je in: jij hebt geen heil bij God. Anderen zal de Heere wel zalig maken. Maar jou? Kijk je leven eens na. Want waar iemand echt verlegen is om de Heere en gaat smeken om genade, daar wordt de duivel superactief. En zal alles doen om zo iemand bij de Heere vandaan te houden. Met twijfels, met aanvallen door zonde, met lasterlijke gedachten misschien zelfs wel. Ik weet niet wat voor pijlen hij allemaal in zijn arsenaal heeft. Maar dan mag u vanmorgen weten, hij heerst. Te midden van de vijanden. En hij legt de vijand die van alles influistert in je hart het zwijgen op. Denkt u maar aan Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. En was dan de laatste regel. En zeg gij tot mijn ziel: ik ben uw heil. Waarom heerst hij te midden van de vijanden? Waarom zoekt hij in deze tijd tussen zijn hemelvaart en de wederkomst straks zondaren op? Om van vijanden vrienden te maken. En om vijanden zijn genade te bewijzen. Want Paulus zegt het in de brief aan de Romeinen zo overduidelijk: vijanden worden met God verzoend. En dan kunnen we daar die gedachte nog bij betrekken, gemeente, dat die Heere Jezus Christus, als hij in de hemelen is, koning is aan de rechterhand van zijn vader, zit aan mijn rechterhand, zegt de psalm. Hoe is de Heere Jezus in de troon? Wel eens over nagedacht. Daar staat een machtige tekst in het 5e hoofdstuk van het boek Openbaring. Daar kan ik niet breed op ingaan, dat wil ik ook niet. Maar even dit. Dan ziet Johannes de hemelen opengaan en hij ziet een grote troon. En op de troon zit God. Nee, Johannes ziet God zelf niet, want niemand kan God zien en leven. Hij ziet de lichtglans van Gods majesteit, de luister van zijn aanwezigheid. En dan ziet hij in het midden van de troon, dat is bij wijze van spreken, op de trappen van de troon. Wat? Wie? De Heere Jezus. Hij hoort een stem die zegt, zie, de leeuw uit de stam van Juda. En dan verwacht Johannes natuurlijk een leeuw te zien. De krachtige overwinnaar Jezus Christus, de koning die moet heersen, ja, dat is hij. Maar wat ziet Johannes? En ik zag het lam. Hij ziet geen leeuw. Maar ik zag het lam. In de troon. Staande als geslacht. Dat betekent dat Johannes de Heere Jezus zag. Met de tekenen van zijn dood, van zijn sterven, van zijn lijden, van zijn doorboorde handen, van zijn doorstoken voeten, van zijn doorstoken zijde. Hij zag hem staan als het lam dat geslacht is. In een oud middeleeuws lied wordt het zo mooi bezongen. Hij heerst vanaf het hout. Hoe heerst de Heere Jezus? Vanuit de hemel in zijn heerlijkheid, ja. Maar vooral die heerlijkheid wordt zichtbaar in zijn littekenen. In zijn lijden en in zijn sterven. En hij zegt het vanmorgen, op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar. Tegen kinderen, jonge mensen, ouderen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Leg de wapenen van verzet, de wapenen van onbekeerlijkheid, de wapenen van ongeloof, nou eens terzijde. En als je het niet kunt, omdat je zo aan vast zit en niet weet hoe het moet, vraag het dan maar aan mij, want ik heers vanaf het hout. Als de Heere Jezus Christus, die geleden heeft en die gestorven is aan het kruis. En vergeet u het dan maar niet. Dan is Jezus Christus, we gaan naar het kerstfeest toe. Om uwentwil, zegt de apostel Paulus, arm geworden. Hoewel hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. En daar leren degene die de Heere kennen mogen door het geloof. Alles van verwachten, ja Heere. Dat heb ik nodig. Dat u onder ons heerst met uw bloed, met uw wonden, met uw verzoenend lijden en sterven, met de kracht van uw eeuwige liefde. En als we zo deze week beginnen, gemeente, in de kerk, en misschien al denken aan wat er deze week zal moeten gebeuren, aan alle dingen van het werk en de activiteiten van de kerk, zou dat dan niet het belangrijkste zijn? Om biddend te smeken, Heere, u heerst te midden van de vijanden. En u wilt vijanden eronder brengen. U wilt harde harten breken. En u wilt ook vijanden die uw kinderen en uw kerk belagen, de mond stoppen en terugwijzen, te niet doen, staat er in onze tekst. Wil u het ook in deze week doen? Wil u het in mijn leven doen? Willen we het doen in het leven van die jongen van me of die kleindochter van me die afgehaakt is? En aan uw geboden en aan uw woorden geen behoefte meer heeft. O God, heers te midden van uw vijanden. Ja, en dan het slot. Dat is ontzaglijk diep. Er zitten ook vragen aan die ik vanmorgen niet kan behandelen. We houden het maar heel eenvoudig, want dat vraagt de Heere van zijn dienaren. Dat derde is, totdat de heerlijkheid volkomen is, daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader zal overgegeven hebben. De Heer Jezus werkt aan naar het grote doel, het einde. Aan het begin van onze tekst, dat kun je ook vertalen met het doel. De woordstam, taalkundig, die daarin zit, is het is volbracht. Tetelestai. Het woord van de Heer Jezus op het kruis als voorlaatste woord. Drie keer klinkt dat in de Bijbel, hè? Het is volbracht. Bij de schepping, alzo Genesis 2, zijn volbrachte werken van God. In de verlossing, Golgotha, het is volbracht. En straks aan het einde der tijden, het is volbracht. En wat betekent dat laatste volbracht? Het einde zal komen. Wel, Jezus is gekomen op deze wereld om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. Het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God is nabijgekomen, zegt de Heer Jezus. Maar dat koninkrijk, dat komt maar ten dele. Te midden van de vijanden. Te midden van de aanvechtingen. En als je het boek Openbaringen verder leest na hoofdstuk 5, dan zeg je, wat een ontzettende dingen moeten er nog gebeuren of zijn er al gebeurd. Maar het komt. Want de Heere Jezus heeft een koninkrijk. En wie behoort er nu tot dat koninkrijk? Zondaren. Die geleerd hebben dat ze uit zichzelf nooit zalig zouden kunnen worden. En nooit onderdaan van dat koninkrijk zouden kunnen worden. Maar die door genade genodigd worden. Lammen en blinden en kreupelen, zegt het woord van God. Arme zondaren, mensen die zichzelf misschien afgeschreven hebben. Twijfelende, treurende, armen van geest, hongerende naar de gerechtigheid, die horen erbij. En de Heere zorgt dat ze allemaal onderdanen worden van zijn koninkrijk. En weet u wat er dan aan het einde der tijden gebeurt? En nogmaals, ik houd het eenvoudig. Dan komt de Heere Jezus op de grote dag. Met al die duizendmaal duizenden, die scharen die niemand tellen kan bij zich. En hij laat ze zien aan zijn vader. Vader, u hebt ze aan mij gegeven. En ik heb ze gered en gereinigd. Vader. Hier zijn ze. Hij geeft het koninkrijk, de scharen van zijn onderdanen over aan zijn vader. Zo moet u deze moeilijke verzen maar verstaan. Hij geeft ze over. Wat zal dat zijn? Voor God de Vader. Dat hij de scharen ziet die zijn zoon verlost heeft door zijn bloed uit het eeuwig verderf. Uw grootvader is er misschien bij. Uw moeder is er misschien bij. Misschien mag u door genade zeggen, ik hoop er ook bij te zijn. En als je dat nou niet kunt zeggen, zou je dat dan vandaag niet gaan smeken? Heere, mag ik daar ook bij zijn? Als dat koninkrijk bij de Vader gebracht wordt in heerlijkheid. Wat zou het erg zijn als jij gemist werd? Als u gemist werd? Wat is dat voor de Vader, zei ik? Dat hij met welbehagen, met welgevallen, zijn zoon ziet en de scharen die niemand tellen kan. Wat is dat voor Christus? Het loon op zijn werk. Nu klinkt dat woord, het is volbracht, nog in veel heerlijker, nog in veel dieper zin. En wat zal het zijn voor de scharen die niemand tellen kan? Ja, want dan zijn de vijanden voorgoed overwonnen. En nogmaals, vult u dan voor uzelf maar in welke vijanden u het meest bestormen. En zeg het ook maar tegen de Heere als u helemaal geen last hebt van de vijanden. Omdat u zo blind bent dat u niet eens uw eigen nood ziet. Maar dan denk ik aan dat woord wat even na onze tekst staat. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Kijk, van nature zoals we zijn, hebben we van de vijanden weinig last. Vinden we de zonde meestal niet zo erg en vinden we het ook niet zo erg dat we onbekeerd zijn. Dat is natuurlijk wel erg. Maar de meeste mensen zijn wel bang voor de dood. En misschien zijn er wel jongeren of ouderen die iets van die vrees kennen. Als dat zo is, lees dan die tekst na onze preektekst nog maar een keer, biddend. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, die machteloos gemaakt wordt, staat er eigenlijk. Je kan het heel plat vertalen. Die afgemaakt wordt, doodgemaakt wordt. De laatste vijand die gedood wordt, is de dood. Die dood wordt ook van zijn wapens beroofd. En daarom zal het zijn dat kinderen van God, ja, soms met strijd heen gaan. Maar ook nog eens een keer met vrede heen gaan, toch? Hoe zacht zien wij de vrome, de dood hier zonder schromen, blijmoedig tegengaan. Kostelijk is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstgenoten, Psalm 116. Dat is omdat de koning ook de laatste vijand verslaat. En als je nou bang bent voor de dood, mag je daarop pleiten, de Heere geeft dat ik u mag leren kennen. En wil u me dan ook van die vijand verlossen, die laatste, die koning der verschrikking? En dan zullen ze zonder dat de vijand nog enig vat op hen hebt, voor de troon staan. Professor Wisse zegt het zo heel typerend voor hem. In het nieuwe Jeruzalem is één grafsteen. En daar staat op gebeiteld: hier ligt de dood begraven. De dood begraven. De zonde begraven. Mijn dwaze, boze, zondige ik begraven. Alleen maar God te aanschouwen. In Christus Jezus, zoals Hij is. Het staat even verder in het hoofdstuk. God alles en in allen. Hier op aarde, u die de Heere kennen mag, denk je soms: o Heere, als ik u nou maar vast mag houden. Als ik u nou maar over mag houden. Als ik u nou maar echt mag bedoelen. De lof toebrengen die u waard bent. Wel, daar is het. Daar is God alles. En in allen. Wat dat is, gemeente, ik heb er lang over nagedacht en ik weet het nog niet. Ik weet alleen dit. Zij zullen hem zien. God drieënig. En vervuld zijn van God drieënig. En zijn heerlijkheid zien, de heerlijkheid van God drieënig. En nooit meer treuren, tranen weggewist. God alles en in allen. Verlangt u ernaar? Amen.